Welkom bij alweer de derde aflevering van de podcast van het Instituut voor Bouwrecht over de actualiteiten in het omgevingsrecht. Vandaag over de actualiteiten die hebben plaatsgevonden in de maand februari. Marieke, wat heb jij meegenomen?
Twee uitspraken over afvalstoffen, een uitspraak over een aanhaakverplichting op grond van de wet natuurbescherming en nog een faillissementsdiscussie en de vraag of een curator in persoon als overtreder kan worden aangemerkt. En jij, Daan?
Ik heb een uitspraak over de kruimgevallenregeling. We gaan in op de exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften en van bestemmingsplannen aan de dienstenrichtlijn. En we hebben nog enkele uitspraken over procedurele kwesties.
Mooi, laten we beginnen.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Daan Korsen en Marieke Kajan.
Dan gaan we nu twee zaken over afvalstoffen bespreken. Twee procedures bij de Raad van State die ook betrekking hebben op hetzelfde bedrijf, op dezelfde locatie. De eerste uitspraak gaat over een last onder dwangsom die is opgelegd door GS van Noord-Brabant. Waar de vraag aan de orde is wie het bevoegd gezag is voor handhaving van een overtreding die geconstateerd is. En de tweede zaak gaat over een lozingsvergunning op grond van de waterwet die was aangevraagd. En daar doet zich de vraag voor of die lozingsvergunning ten onrechte buiten behandeling is gelaten, omdat de lozingsvergunning betrekking heeft op een IPPC-installatie, er ook tegelijkertijd een omgevingsvergunning milieu had moeten worden aangevraagd en die was niet aangevraagd. De materiële discussie in beide zaken gaat over de vraag, is er nou sprake van een IPPC-installatie of niet? Want de bevoegdheid van GS om te handhaven is ook afhankelijk van de vraag of het een IPPC-installatie is. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat de uitkomst van de procedures ook hetzelfde is. En dat komt omdat de afdeling duidelijk maakt dat het toetsingskader in een handhavingsprocedure anders is dan bij een aanvraag om een vergunning.
Ja, want het gaat om hetzelfde bedrijf, maar als je het over handhaving hebt, ga je het over de bestaande situatie hebben. En als je het hebt over een vergunningaanvraag, gaat het over de toekomstige situatie.
Ja, dat is het verschil inderdaad. Dus bij de handhavingsprocedure toetst de afdeling, wat vindt er nu feitelijk plaats? En is dat een activiteit die moet worden beschouwd als een IPPC-installatie? Mm-hmm. Want zou dat het geval zijn, dan zijn GS bevoegd. En bij de watervergunning toetst de afdeling inderdaad, leidt de aangevraagde situatie nou tot een IPPC-activiteit? En als dat het geval is, dan had die omgevingsvergunning voor milieu moeten aanhaken bij de watervergunning.
Precies, en in deze situaties leidt het dus ook tot andere uitkomsten.
Ja, en dat zal ik toelichten. Het gaat hier dus om een mestdistributie, transport en loonbedrijf waar mest wordt verwerkt. De vraag die dan aan de orde is, is niet zozeer is de mest een afvalstof, want die discussie zou je ook nog kunnen voorstellen, maar de vraag of het dan een afvalstof is die wordt bewerkt voor nuttige toepassing of voor verwijdering. En ook met dat verschil zijn we er nog niet, want in beide gevallen is vervolgens van belang welke technieken worden toegepast voor nuttige toepassing of verwijdering. Want pas als je die specifieke technieken toepast die in categorie 28.4 van het bijlage 1 van het besluit omgevingsrecht zijn genoemd, dan zou je een IPPC-installatie zijn. Dus eigenlijk is de toetsing die moet worden uitgevoerd. Wat is de activiteit die met die afvalstof wordt verricht? Is dat een nuttige toepassing of een verwijderingshandeling? En vervolgens ook welke technieken worden binnen de inrichting toegepast? En zijn dat technieken die ervoor zorgen dat je een IPPC-installatie bent?
Ja, dus even voor mijn begrip, je hebt eigenlijk twee variabelen. A, is sprake van nuttige toepassing of van verwijdering. En B, welke technieken pas je nou precies toe? En die combinatie bepaalt of je sprake is van een IPPC-inrichting.
Dat klopt, ja.
Inrichting, ja of nee, excuses.
Ja, en in de handhavingsuitspraak zegt de afdeling als eerste, als sprake zou zijn van nuttige toepassing, dan ben je geen IPPC-installatie. Want de technieken die je toepast zijn in ieder geval niet die technieken die ervoor zorgen dat je een IPPC-activiteit wordt.
Ja, dus als sprake is van nuttige toepassing, dan is de tweede variabele eigenlijk niet meer van belang.
Ja, en daarom zie je in die handhavingsprocedure dat de afdeling alleen maar kijkt, is het nou verwijdering of nuttige toepassing? En vervolgens, als het verwijdering is, pas je dan de techniek van verwijdering toe. Die het maakt dat het zorgt dat het een IPPC-activiteit is. En dan is de hamvraag natuurlijk, wat is nou het verschil tussen nuttige toepassing en verwijdering? Dat is de eerste discussie. En dan zie je dat de afdeling verwijst naar de kaderrichtlijn afvalstoffen, waar die begrippen zijn uitgelegd. En het kenmerkende verschil is dat van nuttige toepassing sprake is als het gaat dat als een handeling waardoor afvalstoffen weer een nuttig doel krijgen. Dus je kan het weer gebruiken voor iets waar behoefte aan is. Of waarmee de afvalstof kan worden ingezet ter vervanging van een natuurlijke hulpbron. Dus als er is behoefte aan, aan het product wat je maakt met de afvalstof, en je doet dat ter vervanging van een andere bron, die een natuurlijke bron waar schaarste aan is misschien.
En bij mest zou je bijvoorbeeld het voor tuinier of iets dergelijks kan gebruiken.
Ja, en als je dat doet zodat je gewone compost niet meer hoeft te gebruiken, bij wijze van spreken.
Precies. Ja. Dan is het nuttige toepassing.
Ja, klopt. Je ziet dan dat de afdeling heel inhoudelijk in die handhavingszaak toetst. Is er nou een markt voor het product wat je maakt? Is er behoefte aan het product? Weet je zeker dat de kunstmest die je maakt, de gewone mest vervangt?
Ja, ja, anders is geen sprake van nuttige toepassing. Of is dat niet zeker? En kom je dus toe aan de toepassing? Welke technieken pas je dan precies toe?
Ja, en daar was in eerste instantie tijdens de eerste zitting bij de afdeling veel onduidelijkheid over. Toen heeft de afdeling na de zitting aanvullende vragen gesteld aan de vermeende overtreder. En de overtreder kwam met een verhaal. We maken dit voor verkoop aan Frankrijk. En in Frankrijk bestaat er behoefte aan. En in Frankrijk zullen we ervoor zorgen dat er niet de gewone mest meer wordt toegepast, maar onze geproduceerde kunstmest. Maar zegt de afdeling vervolgens, ja, je hebt dat verhaal eigenlijk helemaal niet onderbouwd. Je hebt niet laten zien dat je jouw product zal verkopen aan afnemers in Frankrijk. En je hebt ook niet laten zien dat, al zou je het al verkopen, dat dit er ook toe leidt dat de kunstmest daadwerkelijk in Frankrijk wordt toegepast als vervanger van gewone mest. Dus wij vinden het niet aannemelijk dat het product wat jij maakt binnen je installatie een product is, een afvalstof is, wat vervolgens weer gebruikt kan worden voor nuttige toepassing. En dat betekent dat het moet worden beschouwd als een verwijderingshandeling.
Ja.
En vervolgens toetst de afdeling dan, het is een verwijderingshandeling, maar pas je dan ook de technieken toe die ervoor zorgen dat het een IPPC-installatie wordt? En daarvan is de vraag, ja, dan moet het gaan om een fysisch-chemische behandeling van de mest.
Dat staat dan in het BOR, neem ik aan.
Dat staat in het BOR, want alleen dan is het een IPPC-activiteit. En daar zie je terecht dat de afdeling heel erg leunt op het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
Ja.
Die zegt dat het bewerkingsproces waarbij je mest scheidt in een dunne fractie en een dikke fractie, en vervolgens waarbij je allerlei chemische stoffen toevoegt aan de mest om te zorgen dat het uiteindelijk kunstmest wordt, dat is een fysisch-chemische behandeling. Fysisch is de scheiding, het toevoegen van de kunststof is chemisch, kan ik me zo voorstellen. Dus dat is een activiteit die ervoor zorgt dat het een IPPC-achtige activiteit wordt.
Exact.
Dus dat betekent in de handhavingszaak dat GS bevoegd gezag waren. De tweede uitspraak gaat als gezegd over de watervergunning, waar de discussie speelde of de omgevingsvergunning milieu tegelijkertijd had moeten worden aangevraagd. En ook daar is weer van belang of de aangevraagde situatie leidt tot een situatie die kan worden aangemerkt als een IPPC-installatie. Want als er sprake zou zijn van een lozingshandeling bij een IPPC-installatie, dan had de aanvraag om de lozingsvergunning alleen maar in behandeling kunnen worden genomen als ook een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu zou zijn ingediend. En je ziet hier dat We hadden net de handhavingsprocedure waar de afdeling vrij indringend toetst. Is de handeling die wordt verricht binnen het bedrijf nou een handeling die zich kwalificeert als nuttige toepassing of als verwijderingshandeling? En bij deze lozingsvergunning zie je dat de afdeling zegt, ja, de aanvraag is bepalend voor de vraag of er sprake is van een activiteit binnen een IPPC-installatie. Dus ik moet kijken naar wat er in de aanvraag staat en niet zozeer naar wat er ook feitelijk misschien gaat gebeuren. Dat is op zich ook niet zo gek, want als je straks in strijd handelt met je aanvraag, dan levert dat ook een overtredingssituatie op waartegen gehandhaafd kan worden. Het proces, als ik het goed begrijp, is het proces waarvoor die watervergunning is aangevraagd net een andere dan het proces wat ter discussie stond in de handhavingsprocedure. Want wat men met de lozingsvergunning en dus ook de activiteit die vervolgens waarvoor die lozingsvergunning nodig is wil gaan doen, is het scheiden van de mest in en vervolgens het toepassen van een aantal bewerkingshandelingen, waardoor er eigenlijk drie producten ontstaan, zogeheten nutriënten, en vervolgens groen gas en iets wat biogar heet. En de vraag die zich in dit procedure toespitst of zich voordoet, gaat met name over de vraag, is die omzetting naar nutriënten nou een handeling van nuttige toepassing? En ik denk dat dat is omdat, zeker voor groen gas, dat is natuurlijk bij uitstek een product wat waar behoefte aan bestaat in de markt en waarvan je kunt zeggen, daarmee kan ik de inzet van andere gasvormige bronnen verminderen. Dus andere natuurlijke bronnen. En wat je eigenlijk ziet in de uitspraak is dat de afdeling een soort van aannemelijkheid, een soort van uitvoerbaarheidstoetsing doet.
Veel terughoudender.
Over de vraag, is het nou hoe reëel is het nou dat er in de aanvraag staat dat voor die nutriënten een markt bestaat en dat je dat ook straks op die manier gaat afzetten en dat daar behoefte aan bestaat. Er wordt niet gekeken van of die markt er nu al is. Maar dat is op zich ook niet zo gek, want je vraagt iets aan voor een toekomstige activiteit. Je gaat iets realiseren met het oog op nuttige toepassing daarvan. Zou nou blijken dat er bij het uitvoeren van de lozingshandelingen waarvoor je deze vergunning nu nodig hebt, je een product maakt waar uiteindelijk geen behoefte aan bestaat, of een product maakt wat eigenlijk helemaal geen vervanging is van een natuurlijke hulpbron, dan zou dat betekenen dat je iets doet wat niet een nuttige toepassing is en waarmee je dus een verwijderingshandeling realiseert, waardoor je dus in strijd handelt met je vergunning.
Ja, kort gezegd, je vraagt de vergunning aan voor de nuttige toepassing van een bepaalde afvalstof. Daar krijg je ook een vergunning voor. Als vervolgens in de praktijk blijkt dat je het helemaal niet nuttig toepast, handel je in strijd met je eigen vergunning en kan daartegen handhavend worden opgetreden. Waardoor in het kader van de vergunningaanvraag veel terughoudender kan worden getoetst, zal in de toekomst sprake zijn van nuttige toepassing, ja of nee. Want zo niet, dan kan dat in de handhavingsprocedure alsnog aan de orde worden gesteld.
Ja, dat klopt. Dus de uitkomst van deze procedure is dat er geen omgevingsvergunning milieu nodig was voor de aangevraagde lozingsactiviteit, omdat er althans niet dat die tegelijkertijd had moeten worden aangevraagd, omdat sprake is van nuttige toepassing en daarmee niet sprake is van een IPPC-installatie.
Een uitspraak over de kruimelgevallenregeling. Uitspraak van 4 februari 2020 van de voorzieningenrechter, die meteen de zaak kortsluit. En het gaat over het combineren van verschillende kruimelgevallen. En de kruimelgevallen, dat zijn de gevallen waarin je een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan kan verlenen met de reguliere voorbereidingsprocedure uit de WABO en zonder dat je daarbij de gemeenteraad hoeft te betrekken. In artikel 4 van bijlage 2 van het besluit omgevingsrecht staan die categorieën opgesomd en daaronder vallen onder meer de mogelijkheid om een bijgebouw te bouwen bij een hoofdgebouw. Dus dat kan ook een uitbreiding van een bestaand bouwwerk zijn. En daaronder valt ook een functiewijziging van een bestaand bouwwerk. Dus er is al een bouwwerk, dat is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijvigheid, maar daar wil je een woning in gaan bouwen. Dan heb je een afwijkingsvergunning nodig. Die kan je dan verlenen met de kruimelgevallenregeling. Maar in het laatste geval staat er dan bij, de bebouwde oppervlakte mag niet toenemen of het volume van de bouwwerken mag niet toenemen. Dus het is puur een functiewijziging, strikt genomen niet met een uitbreiding van dat bouwwerk waarvoor die functie gewijzigd wordt. Nou, wat is hier aan de hand? Dit is een geval waarin het college en de aanvrager die twee gevallen voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk en voor de functiewijziging willen combineren. Dus ze willen een stuk bouwen en ze willen de functie van het bouwwerk ook wijzigen. En over die combinatie van die twee kruimelgevallen, daar is al veel jurisprudentie over verschenen in het verleden. In de eerste instantie leek dat allemaal goed te gaan. Dat blijkt ook uit de nota van toelichting van de besluitomgevingsrecht. Dat die combinatie die is in beginsel mogelijk. En er is dus ook jurisprudentie beschikbaar waarin bijvoorbeeld een bestaand bouwwerk werd gewijzigd voor woningbouw, werd een deeltje gesloopt, werd een deeltje aangebouwd. Dat kon allemaal gecombineerd worden, kon allemaal met de kruimelgevallenregeling worden vergund. Maar in 2018 heeft de Raad van State gezegd dat dat heeft daar toch een beperking aan gesteld. Daar was dan het geval aan de hand waarin Aldi een supermarkt wilde bouwen. En die op een perceel waar een bestaand bouwwerk stond, dat was bestemd voor bedrijvigheid. Dat bestaande bouwwerk zou geheel worden gesloopt en er zou een heel nieuw bouwwerk voor in de plaats worden gesteld, waarvan 70% buiten het bouwvlak zou staan. En Aldi die dacht, nou dat gaan we met de kruimelgevallenregeling doen. We gaan het bijbehorend bouwwerk bouwen en vervolgens gaan we de functie wijzigen. Nou, daar heeft de Raad van State een streep doorgetrokken. Die heeft gezegd, nee, dat kan niet. We gaan eerst kijken of het vergunnen van het bijbehorend bouwwerk mogelijk is. En als dat mogelijk is, komen we toe aan de functiewijziging. Dus er lijkt een bepaalde volgordelijkheid in te zitten. En die vergunning voor het bijbehorend bouwwerk kon niet worden verleend, want het was voor een supermarkt en dat is in strijd met de bedrijfsbestemming. Dus zegt de afdeling, nou, die vergunning kon niet worden verleend en dan komen we aan die functiewijziging helemaal niet toe. Dat is eigenlijk in deze uitspraak ook het geval, die van 4 februari van dit jaar. Daarin wordt alleen niks gesloopt. Er wordt een heel nieuw bouwwerk gebouwd. Dat is op allerlei punten in strijd met het bestemmingsplan. Er wordt buiten het bouwvlak gebouwd. Of het bebouwingspercentage wordt overschreden, moet ik zeggen. En er wordt ook gebruiksverandering toegestaan, namelijk het gebruik voor kantoor. En ook dat is in strijd van één verdiepingsvloer maar. Ook dat is in strijd met het bestemmingsplan. En ook daarvan zegt de Raad van State, ja, het is een heel nieuw bouwwerk, er staat nog niks. Dus we kunnen ook niet de functie wijzigen van dat gebouw. Je kan dit onderdeel 9 niet toepassen en je kan het niet combineren met onderdeel 1. Nou, dat is eigenlijk weer een verdere beperking. Je kan niet slopen en iets nieuws bouwen, maar dit ligt eigenlijk daar in de logische verlengde van. Je kan ook niet een heel nieuw bouwwerk oprichten en tegelijkertijd ook een afwijking van de bestemming toestaan met onderdeel 9. Dat kan wel, maar dan moet je het buitenplans doen. Dus dan moet je de gemeenteraad erin betrekken. En dan moet je de uitgebreide voorbereidingsprocedure toepassen.
En dan zou je het ook nog volgordelijk in een andere volgorde kunnen zetten, dat je eerst binnen de bestaande bestemming een nieuw gebouw gaat bouwen. En vervolgens, als dat gebouw er staat, de functie wijzigt?
Nou, de Raad van State zegt dus dat dat niet kan. En dat lijkt me op zichzelf ook wel logisch. Omdat een functiewijziging gaat natuurlijk over de functiewijziging van een bestaand bouwwerk. En als er nog niks is, dan valt er ook niks geen gebruiksverandering toe te staan.
Nee, maar wat ik bedoel is dat je op grond van de huidige bestemming gewoon een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt. Die moet dan worden verleend, want die past binnen het bestemmingsplan. Dan heb je een nieuw gebouw misschien met een andere functie. En op het moment dat dat is afgerond, vraag je die kruimelvrijstelling aan op grond van het BOR.
Ja, strikt genomen zou dat mogelijk zijn. Ja. Als je dus echt eerst het bouwwerk bouwt en vervolgens die kruimelgevallenregeling vergunt. Maar dan kun je natuurlijk afvragen, waarom doe je dan niet in één keer meteen ook een afwijkingsvergunning? Dan ben je waarschijnlijk in de tijd niet zoveel langer bezig.
Ja, nee, dat is logisch. Ja.
Maar strikt genomen is dat wel mogelijk. Alleen die tijdwinst die met die kruimelgevallenregeling zou toe kan passen. Dus de onderdeel 9, die reguliere procedure. Ja, die gaat daarmee dan wel verloren, denk ik.
Ja, eens. Interessant. Maar eigenlijk dus een verdere beperking ten opzichte van die Aldi-uitspraak.
Ja, verdere nuancering. Ja, inderdaad. Dus, wel te verklaren, denk ik. Veel te doen de afgelopen maand over exceptieve toetsing. In het ruimtelijk spoor vooral. Dus ik wil daar kort een aantal uitspraken over bespreken. 3 om precies te zijn. En ik begin dan met de toetsing, de exceptieve toetsing van de provinciale verordening van de provincie Noord-Brabant. En dat gebeurt in de uitspraak over het bestemmingsplan buitengebied Meel en Sint-Hubert. In die verordening van de provincie gaat het om de regeling voor de zorgvuldige veehouderij. En daar wordt kort gezegd, wordt daarin beperkingen gesteld aan de omstandigheden waaronder een veehouderij mag uitbreiden, intensieve veehouderij. Daar zijn veel veehouderijen het natuurlijk niet mee eens. Die willen veel ruimere uitbreidingsmogelijkheden. Op het moment dat een gemeenteraad een bestemmingsplan vast gaat stellen voor een buitengebied in Noord-Brabant, waar veel van die veehouderijen zitten, moet die verordening in acht worden genomen. Kan leiden in een concrete situatie dat een veehouder zegt, ja, ik heb veel minder uitbreidingsmogelijkheden dan ik graag wil hebben. Die beknotting van mijn bedrijfsvoering of die beperking van mijn uitbreidingsmogelijkheden is niet gerechtvaardigd. De gemeenteraad zegt dan, ja, sorry, kunnen wij niks aan doen. Dat staat in de verordening. Kan je als veehouder behoefte hebben om te zeggen, ja, maar die verordening, daar deugt iets niet aan. Ik wil dat die toetsing van die verordening plaatsvindt of dat wel een deugdelijke grondslag is voor dit bestemmingsplan. Zo niet, dan wordt dat bestemmingsplan niet gerechtvaardigd door die verordening en wordt dat bestemmingsplan kan dan worden vernietigd. Dat is die acceptieve toetsing. En je ziet daar een verschuiving in de afgelopen periode in de intensiteit van die acceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften. Eigenlijk is de aanleiding daarvoor een conclusie van de advocaat-generaal geweest. Advocaat-generaal Widdersover. Die zegt, ja, er moet eigenlijk wel meer mogelijkheden van voor acceptieve toetsing dan de klassieke toetsing aan het algemene evenredigheidsbeginsel. Je moet ook kunnen toetsen aan formele beginselen, zoals het motiveringsbeginsel en het beginsel van een zorgvuldige voorbereiding. En je ziet in deze uitspraak dat de afdeling daar in meegaat en die een maatstaven biedt voor de manier waarop die acceptieve toetsing plaats moet vinden. En die wil ik kort even noemen. De afdeling gaat dus beoordelen, vormt een algemeen verbindend voorschrift een voldoende deugdelijke grondslag voor het besluit dat in het geding is, in dit geval het bestemmingsplan voor het buitengebied. En daarbij zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zegt de afdeling, een belangrijke richtsnoer.
Ja, dus daarna even samenvattend, de afdeling toetst twee dingen. Is de regeling in strijd met hogere regelgeving? En twee, kan je toetsend aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur redenen vinden waarom, ook al zou geen sprake zijn van strijd van hogere regelgeving, er toch redenen zijn om die algemeen verbindende voorschriften buiten toepassing te verklaren?
Ja, en die toetsing aan die algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dat is eigenlijk een nieuw element. Hè? Dat vindt veel uitdrukkelijker en uitgebreider plaats.
Ja.
De afdeling die wijt dan ook enkele passages aan de intensiteit van die beoordeling. De afdeling zegt eigenlijk, die intensiteit is afhankelijk van de hoeveelheid beslissingsruimte die bij het vaststellen van die algemeen verbindende voorschriften bestaat. En dat hangt weer af van de aard van de inhoud van de bevoegdheid en de daarbij te betrekken belangen. De afdeling zegt bijvoorbeeld, ja, als het echt complexe materie is, dan moet er meer afstand tot het bestuur worden genomen. Dan bestaat er meer vrijheid in. Politiek-bestuurlijke afwegingen zijn ook van belang. Hè. Het is natuurlijk niet de taak van de rechter om de waarde van belangen of de maatschappelijk gewicht vast te stellen. Dat moet het bestuur doen. Dus voor zover daar sprake is, gaan wij ons terughoudender opstellen. Nou, als er sprake is van fundamentele rechten, zoals het eigendomsrecht, dan kan dat weer reden zijn om intensiever te toetsen. Dus er wordt wel weer een bepaalde marge ingebouwd. Het is niet helemaal duidelijk één vaststaande toetsingsintensiteit, om het maar zo te noemen. Dat is heel moeilijk om daar de vinger achter te krijgen. Maar er zijn wel een aantal factoren die op invloed zijn in hoeverre, hoe intensief de afdeling dan dat algemeen verminderd voorschrift gaat beoordelen.
Ja. Maar wat, ja? En dan hebben we het hier over het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. Want dat is natuurlijk het toetsingskader van de provinciale verordening. En dat is op zich weer een heel ruim toetsingskader, ja, zou je kunnen zeggen.
Nee, dat is zeker een ruim toetsingskader. En daarin speelt die beoordelingsvrijheid voor provinciale staten in dit geval, om die verordening vast te stellen, die is daarbij zeker aanwezig. En dat zorgt dan uiteindelijk toch voor een terughoudende toetsing, ja, zeker weten. Maar die toetsing krijgt wel wat meer body, wat meer vorm, door die toetsing aan die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En dan meer specifiek aan de formele beginselen van behoorlijk bestuur. De afdeling gaat kijken, eigenlijk in de kern bezien, jullie hebben provinciale staten een algemeen verbindend voorschrift vastgesteld. Dat leidt in een concrete situatie voor nadelige gevolgen voor een initiatiefnemer, in dit geval een veehouder. Hebben jullie die nadelige gevolgen wel onder ogen gezien en vinden jullie die acceptabel? Kan ik daar iets over terugvinden in het kader van die voorbereiding en in de motivering van dat besluit? Nou, dat kan niet. Stel dan dat die motivering niet aanwezig is, zegt de afdeling. Dan betekent dat niet dat het voorschrift onverbindend is. Maar dat kan wel reden zijn om het voorschrift buiten toepassing te laten. En dan meer specifiek, als door het ontbreken van een motivering of wegens een onzorgvuldige voorbereiding ik niet kan beoordelen of sprake is met strijd van een hogere regelgeving, dan kan dat voor mij reden zijn om het voorschrift buiten toepassing te laten. Want kennelijk hebben jullie dan de gevolgen daarvan niet goed overzien. En kunnen jullie dat in een concreet geval niet in de initiatiefnemer tegenwerpen. Nou, vervolgens, de uitspraak is heel lang. Vrij uitvoerig, maar wel het lezen waard. Want het is wel interessant om te zien hoe die toetsing vervolgens verloopt. Die toetsing aan de formele beginselen leidde overigens uiteindelijk tot niks. Die veehouders schieten er niks mee op. Maar het is wel aardig om, als je een idee wil krijgen wat voor gevolg heeft dat nou voor die toetsing, dan kan je dat wel in die uitspraak teruglezen. En mij viel wel op dat die toetsing aan een goede ruimtelijke ordening en aan een provinciaal belang, wat uitvoeriger lijkt dan voorheen het geval was in de andere uitspraken.
Dus eigenlijk zie je daarmee, dan, wij spraken eerder de motiveringsplicht voor gemeenten om een weigering om een bestemmingsplan vast te stellen ook door de afdeling eigenlijk wordt verruimd. Ja. Deze uitspraak past heel mooi, denk ik, in de manier waarop de afdeling toch een beetje afstand neemt van oudere jurisprudentie, waar de afdeling eigenlijk zei, Ik toets een bestemmingsplan of een ruimtelijk besluit wat terughoudender. De beslissingsvrijheid en de ruimte daarvan ligt bij het bevoegd gezag. En hier zie je toch wel dat het dus weliswaar langs de formele weg van de formele zorgvuldigheidsbeginselen druk op bestuursorganen komt om het wel goed uit te leggen in ieder geval.
Nou ja, dat is het, hè, dat je het goed moet uitleggen. Kijk, het is dus niet zo dat die afdeling ineens meer gaat toetsen of in een keer meer zelfstandig een standpunt in gaat nemen. Maar wat de afdeling wel zegt is, leg het nou eens uit. Ja. Wat gebeurt er nu in dit geval? En een bevoegd gezag, wat gebeurt er nu in dit geval? En is dat wel aanvaardbaar? En waarom is dat aanvaardbaar? En als je dan niet met een goed verhaal komt, dan zal dat eerder aanleiding zijn, krijg je net de appellant. Of de initiatiefnemer krijgt dan eerder het voordeel van de twijfel. Ja, zo zou je het kunnen beschrijven.
Ja. Nou, dat is op zich denk ik een goede ontwikkeling.
Dat denk ik ook. Ik denk dat daar wel behoefte aan is. Zeker in het nieuwe omgevingsrecht, waar toch veel ook wordt gestuurd met algemeen verminderende voorschriften in plaats van appellabele vergunningen, is zo'n meer uitvoerige toetsing wel welkom, denk ik. Ik ga door, want er zijn nog twee uitspraken die op executief toetsing gaan. Door met twee uitspraken over omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan waarin ook executieve toetsing aan de orde is. Omgevingsvergunning in de gemeente Enschede en in de gemeente Diemen. Beide voor detailhandel en beide in strijd met een brancheringsregeling die in het bestemmingsplan is opgenomen. Brancheringsregeling is een beperking van de mogelijkheid om op een concreet perceel detailhandel te vestigen. Dan mag alleen bepaalde branches mogen daar. Bijvoorbeeld de grootschalige detailhandel of in ieder geval, het klassieke voorbeeld is natuurlijk van de zaak Appingedam. Geen detailhandel in sportartikelen of schoenen. Dat kan allemaal dan in de centra. En waarom is dit? Daar is de afgelopen tijd veel jurisprudentie over verschenen. En dat houdt verband met de dienstenrichtlijn. De vraag was eigenlijk, is detailhandel nou een dienst? Ja of nee? Zo ja, dan valt het onder de bescherming van de dienstenrichtlijn. Vrij verkeer van diensten. En dan roept dan de vraag op, kan je in een bestemmingsplan wel beperkingen stellen aan de vestiging van diensten? Of kom je dan in strijd met de dienstenrichtlijn? Ik sla het een beetje plat, want het is een ingewikkelde discussie. Maar de conclusie is eigenlijk dat je in een concreet geval, als je zo'n brancheringsregeling in een bestemmingsplan wil opnemen, dat je dat dan moet rechtvaardigen met het oog op een goede ruimtelijke ordening. Dus dat je zegt, ik ben niet economisch aan het sturen. Dit is een ruimtelijk relevante regeling. Want als ik hier detailhandel in alle vormen toesta, dan ontstaan er ergens anders leegstand bijvoorbeeld, of gaat mijn winkelstructuur verloren, et cetera. Ik ga er een beetje met grote passen doorheen, want ik wil eigenlijk naar die exceptieve toetsing toe. Dat is hier interessant. Want in dit geval wordt dus een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vestiging van een bepaalde soort detailhandel. Het gemeentebestuur constateert, dat is in strijd met onze brancheringsregeling in het bestemmingsplan. En daarom staan we uw detailhandel niet toe. De initiatiefnemende aanvrager gaat vervolgens in beroep en zegt, die brancheringsregeling uit het bestemmingsplan wordt mij tegengeworpen. Op grond daarvan wordt mijn vergunning geweigerd. Maar die brancheringsregeling is in strijd met de dienstenrichtlijn. Die had daar helemaal niet in mogen staan. Dat is niet met het oog op een goede ruimtelijke ordening is die regeling tot stand gekomen. En dat roept de vraag op, kan je in het kader van die vergunningverlening nou nog wel die brancheringsregeling aan de orde stellen? Want het bijzondere van een bestemmingsplan is weliswaar een algemeen verbindend voorschrift, maar daar staat natuurlijk al beroep tegen open. Dus je kan zeggen, sorry meneer of mevrouw, maar dat had u eerder tegen het bestemmingsplan maar moeten opkomen. Die discussie gaan we niet opnieuw voeren. Nou, in beide uitspraken blijkt dat die discussie wel opnieuw kan worden gevoerd. Exceptieve toetsing van een bestemmingsplan is mogelijk. Dat blijkt ook al eerder jurisprudentie, maar dat wordt hier nog eens bevestigd. Maar die toetsing, die exceptieve toetsing van het bestemmingsplan, is geen volle toets van de planregeling. En dat is wel logisch, want die discussie hebben we al gevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Dus we gaan het niet nog een keer opnieuw doen in het kader van de vergunningverlening.
En eigenlijk, die toets is anders dan bij de toetsing waar we het net over hadden. Dat is ook exceptieve toetsing van de provinciale verordening.
Ja.
Vanuit de gedachte, die tegen die provinciale verordening had je niet zelfstandig kunnen procederen bij de bestuursrechter.
Exact. Die beroepsmogelijkheid bij het bestemmingsplan rechtvaardigt eigenlijk een terughoudende toetsing, nog een terughoudende exceptieve toets dan het geval is bij een normaal algemeen verbindend voorschrift. En daar brengt de afdeling ook een maatstaf voor aan, het evidentiecriterium. Er is een exceptieve toetsing van het bestemmingsplan. Moet je kijken, is sprake van evidente strijd met een hogere regeling. En dat roept een aantal voorwaarden op. Een hogere regeling moet zodanig concreet zijn dat hij zich voor exceptieve toetsing leent. Dat is dat evidentiecriterium. En de rechter moet zonder nader onderzoek kunnen vaststellen dat strijdigheid met die hoge regeling zich voordoet.
Ja, en dan ben ik wel benieuwd wat dat zonder nader onderzoek inhoudt.
Ja, dat is dus wel een beetje ingewikkeld. Dat is een ontzettend vage maatstaf. En als je kijkt naar die twee uitspraken, als je die uitspraak Enschede en Diemen naast elkaar legt, dan wordt dat ook niet helemaal duidelijk. In de ene uitspraak lijkt er wat terughoudende toets inderdaad plaats te vinden. In Enschede lijkt het toch weer te gaan om een vrij volledige toets aan die dienstenrichtlijn. Dus dat, ja, algemene criteria zijn er moeilijk voor te vinden. Maar het is wel een soort waarschuwing aan appellanten van nou, die exceptieve toetsing is wel mogelijk, maar we gaan het wel terughoudend doen. We gaan toetsen aan een evidentiecriterium. De afdeling geeft daar wel wat aan nog. Die zegt, ja, als een aanvullende motivering, in dit geval de motivering, of wordt die brancheringsregeling voldoet aan de dienstrichtlijn, als die geheel ontbreekt, ja, dan kan dat reden zijn om alsnog die bestemmingsplanregeling buiten toepassing te verklaren. Maar goed, je kan dat die motivering ook nog wel op de zitting geven. Dus we kunnen dat ook nog wel weer repareren. En wat de afdeling ook zegt, we gaan niet zo ver, zoals normaal bij brancheringsregeling en bestemmingsplan het geval is, dat we in het kader van de exceptieve toetsing nog een keer een analyse vereisen met specifieke gegevens. Dus dat in het concrete geval ook een goede ruimtelijke ordening wordt gediend. Nou, dus de toetsing, even kort gezegd, in het kader van bij wijze van exceptie van de bestemmingsplanregeling en de bestemmingsplanprocedure zelf, is algemener, is meer op hoofdlijnen. Maar wat wel is, en daarmee sluit ik het af, wat wel uit deze uitspraken blijkt, je kan natuurlijk zeggen, de aanvrager komt in beroep. Dus die moet aanvoeren dat er sprake is van strijd met de dienstrichtlijn. Nou, daarvan zegt de afdeling, nee, dat is niet het geval. Het gaat weliswaar, het bestemmingsplan is niet aan de orde, maar een omgevingsvergunning. Maar dat neemt niet weg dat het college in dit geval, het was bevoegd gezag voor de vergunningverlening, moet beargumenteren dat de brancheringsregeling voldoet aan de eisen die de dienstrichtlijn daaraan stelt. Ja, dan kan je verwijzen naar toelichting van het bestemmingsplan als daar al iets over in staat, of je kan alsnog een motivering verlenen, maar het college heeft de motiveringsplicht.
Maar dan daarop aanvullend, je moet als aanvrager, dus als appellant in de procedure, wel beginnen met de stelling en de gemotiveerde stelling dat het gaat om een eis die een beperking oplevert in de zin van de dienstenrichtlijn.
Ja.
Het begint natuurlijk wel met de appellant die een bepaalde beroepsgrond moet aanvoeren. Die
Zeker.
Kan niet simpelweg zeggen, dit is in strijd met de dienstenrichtlijn. Die moet die grond wel motiveren.
Ja.
Maar vervolgens moet college aantonen dat het niet in strijd is met de dienstrichtlijn.
Ja, als de dienstrichtlijn inderdaad aan de orde is, dan zal het college vervolgens wel moeten motiveren dat aan die dienstrichtlijn wordt voldaan.
Ja, ja, met een lichtere toets dan in het kader van een bestemmingsplan, alleen waarbij de ondergrens voor de lichtere toets nog niet helemaal duidelijk is, omdat je terecht zegt dat die zaak in Enschede veel gedetailleerder wordt getoetst, maar daar wordt misschien ook veel meer aangevoerd door het college dan de zaak in Diemen.
Ja, het blijft een vaag criterium, dus we zullen de verdere jurisprudentie daarover moeten afwachten.
Die zullen we dan gewoon hier weer bespreken.
Uiteraard.
Dan nog kort een paar uitspraken die opvielen deze maand. De eerste is die van het bestemmingsplan buitengebied 2012 van de gemeente Doetinchem. Een beetje in de categorie haastige spoed is zelden goed. Wat mij betreft, wat hier was gebeurd, is het volgende. In 2013 had de Raad al het bestemmingsplan plan buitengebied 2012 vastgesteld. Dat werd in 2014 door de afdeling vernietigd. Omdat de afdeling vaststelde dat bij het ontwerpbestemmingsplan toendertijd een aantal relevante stukken niet mee ter inzage waren gelegd. Waren stukken die onderbouwingen bevatten van ontwikkelingen die toen in het plan waren opgenomen. De afdeling oordeelde dat het nodig was dat die stukken ter inzage waren gelegd bij het ontwerpbesluit. Omdat door het niet ter inzage leggen van die stukken de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze op die stukken ontbrak. Nou, wat doet de Raad vervolgens na vernietiging van het bestemmingsplan uit 2012? Die stelt een jaar later een nieuw bestemmingsplan vast. Wederom zonder dat nieuwe bestemmingsplan ter inzage te leggen. En wederom dus zonder in de ontwerpfase, want die ontbrak sowieso, de relevante stukken mee te sturen.
Ja, normaal kan dat, hè. Na een vernietiging kan je een bestemmingsplan opnieuw vaststellen zonder het opnieuw ter inzage te leggen.
Ja, maar natuurlijk niet als de vernietiging zijn grondslag vindt in het niet ter inzage hebben gelegd van relevante stukken tijdens de ontwerpfase. Want dan doe je precies hetzelfde.
Ja, precies. Sterker nog, heel merkwaardig.
Je slaat überhaupt helemaal de ontwerpfase over. Dus het is ook niet zo gek dat de afdeling weliswaar pas 4 jaar na het instellen van beroep tegen dit bestemmingsplan concludeert dat het plan opnieuw vernietigd wordt.
Ja, wegens het niet ter inzage leggen van die stukken.
Ja, want je ziet heel duidelijk, wat is daar dan echt de inhoudelijke reden voor de afdeling? De afdeling zegt, je had die stukken ter inzage moeten leggen bij het ontwerp. Want daarmee geef je belanghebbenden de gelegenheid om de gevolgen van het ontwerpplan volledig te beoordelen en een zienswijze in te brengen. En daarmee geef je de Raad ook de mogelijkheid om op basis van die zienswijze vervolgens te kijken of ze nou op grond van beleidsmatige overweging tot een andere keuze komen dan het huidige bestemmingsplan. Die fase sla je over als je meteen met het definitieve plan komt. En dat is ook terecht, omdat we vervolgens zien in uitspraken van de afdeling over de toetsing van bestemmingsplan is dat de afdeling die beleidsmatige overwegingen eigenlijk inhoudelijk niet toetst, maar alleen maar terughoudend toetst en kijkt of die motivering op dat punt juist is.
Ja, alleen een rechtmatigheidstoetsing.
Dus als je die fase overslaat, dan kun je de beleidsmatige discussie over de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen op een locatie helemaal niet meer voeren.
Nee. Nou, duidelijk.
Duidelijk. Wat mij wel opviel ter afsluiting is, ik zei al, 4 jaar nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, komt dan nu de uitspraak.
Dat is al lang.
Dat is echt wel heel erg lang. En je zou ook voor het idee van waarom heeft dat nou zo lang geduurd, in de uitspraak daar iets over terug willen zien. Maar dat
ontbreekt.
Dat ontbreekt. Dus
in meerdere opzichten een merkwaardige uitspraak. Opmerkelijke uitspraak, om het iets neutraal te formuleren. Andere uitspraak die ook nog die we kort willen noemen. Dat gaat over een varkenshouderij in Mariahout. Daar heeft een vergunningaanvrager een uitbreiding van zijn vleesvarkensstal aangevraagd. Van 2603 varkens wil hij naar 3070 vleesvarkens. En daarvoor heeft hij ook een ander stalsysteem en een bouwloods nodig. Is het daarvoor? Dat zit ook in de aanvraag. En er wordt een ontwerpvergunning vervolgens ter inzage gelegd en daarin wordt die vergunning verleend. Maar het definitieve besluit wordt alsnog de vergunning geweigerd. De reden daarvoor is dat de gemeenteraad een nieuw handelingsperspectief hanteert voor endotoxinen. En op grond van dat handelingsperspectief, zegt de gemeenteraad, nou, die uitbreiding is toch niet toelaatbaar. Maar er wordt niet opnieuw ter inzage gelegd. De vergunning, hè, de ontwerp was positief, maar de definitieve besluit is negatief. Maar er wordt verder niks ter inzage gelegd en die initiatiefnemer wordt ook niet gehoord. En daarvan zegt de afdeling, ja, dat kan niet. Als de definitieve beslissing wezenlijk afwijkt van de aangevraagde inrichting, dan kan onder omstandigheden het zorgvuldigheidsbeginsel met zich meebrengen dat die aanvrager daarvan op de hoogte wordt gesteld. Want, zegt de afdeling, dan kan hij zijn aanvraag aanpassen of intrekken. En daarmee kan hij voorkomen dat hij een vergunning krijgt die hij niet wil. In dit geval voor de uitbreiding van stalruimte zonder dat hij meer varkens mag houden.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje raar. Ja, en die lijn kan je natuurlijk ook doortrekken. Hier gaat het om een aanvrager die de gelegenheid moet krijgen om opnieuw op een ontwerpbesluit te reageren. Maar hetzelfde geldt natuurlijk als er wezenlijke wijzigingen zijn in een aangevraagd project tussen de fase van ontwerpbesluit en definitief besluit. En er zijn derde belanghebbenden die daartegen zijn.
Ja,
ook daar speelt zich vaak de vraag Waar ligt nou de grens tussen de wijzigingen zijn zo beperkt dat je die wijzigingen wel meteen bij het definitieve besluit kunt meenemen? Of zijn dit wijzigingen waarbij een derde belanghebbende alsnog de kans moet krijgen om opnieuw een zienswijze in te winnen?
Ja, daar is ook jurisprudentie over. Inderdaad, als het wezenlijke wijzigingen betreft, dan moet je opnieuw ter inzage leggen. Er is ook een uitspraak over afgelopen maand die illustratief daarvoor is over een parkeergarage in Haarlem. Maar in dit geval gaat het dus om de omgekeerde situatie. En daarin wordt gezegd, ja, de aanvrager die wordt geconfronteerd met een plotselinge een weigering vanwege de uitbreiding van zijn vleesvarkens. Dat is toch de kern van de aanvraag, hè, die uitbreiding. Dus dan had het wel voor de hand gelegen dat je die aanvrager daar even van op de hoogte had gesteld. Lijkt mij ook wel een logische conclusie.
Los van juridisch dat dat nodig is, is het ook gewoon bestuurlijk wel een beetje raar dat je als aanvrager in zo'n proces zit van een aanvraag omgevingsvergunning en je hoort tussentijds niet dat men van plan is op deze manier te doen. Maar goed.
Ja, merkwaardig.
Ja. Hey, en als laatste dan in dit blokje nog een last onder dwangsom opgelegd aan een curator in het kader van een faillissement. We hebben eerdere jurisprudentie van de afdeling over de vraag, kun je een last onder dwangsom überhaupt wel aan een curator opleggen? Is de curator wel overtreder of blijft dat de failliete vennootschap? Mm-hmm. En die jurisprudentie geeft aan dat vanaf het moment dat het faillissement is uitgesproken, de last onder dwangsom juist aan de curator moet worden opgelegd, omdat de vennootschap, zodra die in staat van faillissement verkeert, niet meer degene is die het in zijn macht heeft om een overtreding ongedaan te maken. Dat is de curator, want de curator heeft dan zeggenschap over de activiteit binnen een inrichting. Maar hier ging het bestuursorgaan wat de last oplegde, het college van GS van Groningen, nog een stapje verder. Je had de last niet zozeer alleen aan de curator in zijn hoedanigheid van curator opgelegd, maar ook aan de persoon van de curator. Oh. En de gedachte daarachter was dat ook de feitelijk leidinggevende in het strafrecht als overtreder kan worden aangemerkt. En men had de parallel gelegd tussen het begrip overtreder uit de ABB en de feitelijk leidinggevende als overtreder in het wetboek van strafrecht. Nou, daar haalt de afdeling een streep doorheen die zegt, wetboek van strafrecht is hier niet van toepassing. Het gaat hier om handelingen met een in het kader van een faillissement, dus ten aanzien van een faillissementsboedel, daar is die bepaling van het wetboek van strafrecht niet op van toepassing. En dat betekent dus dat een curator niet als persoon, als overtreder in de zin van de algemene wet bestuursrecht kan worden aangemerkt.
Ja, lijkt me ook de wettelijke wenselijke uitkomst.
Dat lijkt mij ook, ja.
Ja, probeer de boel nog een beetje bij elkaar te houden en dan riskeer je persoonlijke aansprakenstelling is het niet, maar persoonlijke overtreding.
Persoonlijke overtreding, want een argument, is mooi dat je dat noemt, persoonlijke aansprakelijkheid, want een argument van het college van GS was ook nog, ja, maar die curator kan ook persoonlijk aansprakelijk zijn op grond van de faillissementregelgeving als hij de boedel niet goed beheert. En daarvan zegt de afdeling ook, ja, dat is een civiele discussie die in het kader van het begrip van de overtredingsuitleg niet relevant is.
Nee, lijkt me ook terecht.
Ja, mij ook. Terechte uitkomst. En dan nog een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van december vorig jaar. Een handhavingsprocedure en een voorlopige voorzieningsuitspraak waarbij ter discussie is of voor een nieuwe betonmengcentrale terecht een last onder dwangsom is opgelegd. Waar gaat het dan om? Het gaat om een betonmengcentrale die in bedrijf is genomen zonder dat daarvoor in eerste instantie een omgevingsvergunning voor milieu met beperkte milieutoets is aangevraagd en verleend. Maar de uitspraak is op dat punt eigenlijk niet zo interessant. De uitspraak is interessant omdat gaandeweg het proces ook door de gemeente, door BNW van de gemeente, wordt gesteld dat ook het verbod om een activiteit zonder een natuurtoestemming te verrichten ten grondslag wordt gelegd aan de last. En dat is de activiteit genoemd in 2.1 eerste lid onder I van de WABO. De aanhakende natuurtoestemming wordt daarmee dan bedoeld.
Dat is wel merkwaardig.
Ja, en dat levert ook een beetje een complicatie op waarvan ik ook lastig vind hoe je dat moet overzien. Want eigenlijk gaat het hier om een procedurele koppeling tussen een aanvraag, omgevingsvergunning, onder andere milieu, en de aanvraag voor een natuurtoestemming. Want de WABO zegt, je hebt eigenlijk twee keuzes daarin. Je kunt los de natuurtoestemming aanvragen en daarna de aanvraag omgevingsvergunning. Maar vraag je niet eerst los de natuurtoestemming aan, dan maar eerst de omgevingsvergunning. Dan moet in het kader van de omgevingsvergunning bezien worden of er ook een aanhakende natuurtoestemming nodig is via een VVGB van GS.
Ja, die aanhaakverplichting is neergelegd in 2.1 lid 1 onder I van de WABO.
Ja, in combinatie met 2.2 AA van het BOR.
Ja, en die aanhaakverplichting, die gaat het college dus eigenlijk handhaven?
Ja, en het gekke is dat in het kader van de handhavingsdiscussie, of naar aanleiding van het voornemen van de last onder dwangsom, heeft de initiatiefnemer een natuurvergunning aangevraagd bij GS. Mm-hmm. Nadat een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Dus dat had eigenlijk ook niet gekund. Want je had eigenlijk op het moment dat je die aanvraag omgevingsvergunning indiende al die natuurvergunning moeten aanvragen. Maar die aanvraag is later ingediend en vervolgens ook weer ingetrokken. Dus dat heeft misschien de discussie bij BMW een beetje doen ontstaan. Van ja, moet die aanvraag, moet die natuurtoestemming nou nog, gaat die nog mee in het omgevingsvergunningtraject?
Ja, maar dat is natuurlijk wel merkwaardig, want op grond van de wet natuurbescherming zijn gedeputeerde staten het bevoegd gezag om te handhaven.
Ja, die zijn bevoegd gezag om te handhaven op grond van de wet natuurbescherming. Maar hier is de vraag meer eigenlijk niet zozeer overtreed je direct de wet natuurbescherming, maar overtreed je de verplichting uit de WABO om op het moment dat jij een omgevingsvergunning milieu aanvraagt, ook een natuuromgevingsvergunning, zeg maar, een aanhakende natuurtoestemming aan te vinken bij je aanvraag. Ja. Dus het is eigenlijk niet een materiële overtreding die je wordt verweten, maar meer de procedurele overtreding.
Ja, ja, maar hoe zou de last er dan uitzien, hè?
Ja, de last betekent, vink nog eventjes het vakje aan, ik heb ook een natuurvergunning nodig. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje gek, want dat leidt natuurlijk op zichzelf niet tot een materiële beëindiging van een verboden handeling. Want daarvoor zijn inderdaad in dit geval GS van de provincies bevoegd gezag, als je kijkt naar de natuurtoestemming.
Ja, ja, het college kan eigenlijk alleen constateren, je hebt een vergunning nodig en die heb je niet aangevraagd.
Dus die had je nu bij de aanvraag omgevingsvergunning moeten aanvragen.
Ja, en dan nemen GS het over.
Ja, maar eigenlijk ook het feit dat er een aanvraag voor een vergunning is ingediend is niet bepalend voor het opleggen van een last onder dwangsom. Dus als je door de juridische systematiek heen kijkt, is wat was hier aan de hand? Er was een bedrijf, een betonmengcentrale in bedrijf genomen zonder een milieuvergunning en zonder een natuurtoestemming.
Ja.
Dus of daar nou al een aanvraag lag voor die milieuvergunning is daarbij niet bepalend, maar het feit was, je kan handhaven op het feit dat je zonder milieuvergunning, milieuomgevingsvergunning in bedrijf hebt en zonder natuurvergunning. De handhaving bij die natuurvergunning ligt dan bij GS.
Ja.
Dus in die zin, de uitspraak gaat op dit verschil helemaal niet in.
Wat komt eruit?
Er komt uit dat het eigenlijk voor de overtreder niet uitmaakt en dat die door mag met de nieuwe betonmengcentrale. Oh. Want het stilleggen van de nieuwe centrale zou eigenlijk nog slechter zijn voor de omgeving en ook voor de natuurgebieden. Want dan zou hij een oude betonmengcentrale weer in bedrijf nemen en die zou per definitie leiden tot grotere milieuoverlast en ook tot meer stikstofuitstoot.
Hele pragmatische oplossing dus eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Nou,
misschien maar beter dan al die formele juridische vragen.
Ja, maar toch voor de systematiek is het toch wel handig om te weten hoe het in elkaar zit. Ik vond dan wel, misschien nog wel hier het vermelden waard is, dat de overtreder zei, ja, als ik al een natuurvergunning nodig heb, dan weet ik zeker dat ik hem ga krijgen. Want de regering heeft na de pasuitspraken uitgesproken dat Nederland niet op slot mag en dat kleine deposities moeten kunnen. Dus ook dan mag je niet handhavend optreden, want mij is beloofd dat dit kan. Eigenlijk
komt wel goed.
Komt wel goed. Nou, we zien dat de huidige praktijk laat zien dat het nog lang niet goed komt. Maar het is toch wel een mooi bedacht argument.
Ja.
We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze derde aflevering van de podcast. Heeft u nou iets gemist of is er een uitspraak die wij komende maand zeker zouden moeten bespreken? Stuur het dan toe naar podcast@ibr.nl.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan en Daan Korsen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website. www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.
Tot ziens.